Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u en jou en de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger voor vanmiddag is onze eigen predikant dominee Floor. Doopzitting. Morgenavond zal er om 7:00 doopzitting worden gehouden in de consistorie van de kerk. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meebrengen. De doopdienst wordt volgende week zondag gehouden op Deo Vlente, 23 februari in de morgendienst. Het inleveren kopie kerkbode willen eventuele scribenten eraan denken dat de kopie van de kerkbode aanstaande dinsdag 18 februari moet worden ingeleverd voor 9:00 s'avonds. De gemeenteavond. De gemeenteavond is Deo Vlente 4 maart en niet zoals eerder op 5 maart. Was vermeld, wordt de Israëlavond gehouden, dus 4 maart. Die in het teken zal staan van herdenking van de Holocaust en herijzenis van Israël. Iedereen is hartelijk welkom, ook belangstellenden van buiten onze gemeente. Om woensdag 4 maart vanaf inloop 7:15. Collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor Nederlandse Patiëntenvereniging. De tweede collecte is voor pastoraten catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 133 en daarvan het eerste en het tweede vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd, het is als de zalf op hoge priesters hoofd. En het gaat ook vanavond over de zalving, ook van onze Heer Jezus Christus, maar ook de zalving die op allen die zijn naam belijden ook mag komen. En dat heeft alles te maken met Christus en christen zijn. We zingen Psalm 133, vers 1 en 2. Gemeente, wij willen ook in gemeenschap met de Nederlandse kerk een belijdenis doen van ons geloof. Met zondag 12 van de Heidelbergse catechismus, die we ook deze avond met elkaar willen behandelen. Zondag 12 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 71 en daarvan het 13e vers uit Weerklank. Ik zal aan u mijn psalmen wijden, o God van Israël, bij harp en citerspel. Mijn mond zal juichend u belijden. En wat er verder volgt van Psalm 71 en daarvan het 13e vers. Zondag 12 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 31. Waarom wordt hij, Christus, dat is gezalfde genoemd? Het antwoord luidt omdat hij door God de Vader aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft, en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader, en ons tot eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord luidt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam beleid, mijzelf als een levend dankoffer aan hem overgeef, met een vrij en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Amen. Zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Andermaal ook op deze dag zijn we als gemeente die naar uw naam genoemd is bij elkaar gekomen. Een dag, Heere, waarop we ook u mogen eren en dienen. Waarin we samen mogen vieren, Heere, dat u ook over ons leven gaat en dat u ons leven leidt en bestuurt, regeert. Dat u ook, Heere, met ons meetrekt van dag tot dag. Wij danken u daarvoor, Heere, dat u uw oog open houdt over ons allen. We hebben altijd ook, Heere, te beseffen dat wij tekortschieten in ons leven als zondaar ten opzichte van u. Als we kijken, Heere, in de spiegel van uw heilige wet, wat er van ons allemaal gevraagd wordt, dan kan het niet anders dan dat wij elke dag ook hebben te belijden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En zeker ook iets als we vanavond, Heere, toch mogen nadenken over wat het betekent verbonden te zijn met u, Heere Jezus. Dan komt dat heel scherp ook op ons af en naar ons toe. Maar tegelijkertijd weten we ook dat u beschut en bewaart. Dat u ons ook, Heere, door uw geest, door woord en geest vernieuwt, heiligt, reinigt. En dat u ons ook voorbereidt op de eeuwige toekomst om altijd in alle volmaaktheid met u te wandelen en met u te leven. Ja, dat we eeuwig zullen zingen van uw goede tierenheid. En dat we altijd ook in alle eeuwigheid mogen roemen in het kruis van Jezus Christus. Dat u dat gedaan hebt, o Heere, dat kunnen we niet bevatten hoe diep uw liefde daarin is geweest tot ons toe. En toch, Heere, wilt u ons daar telkens weer in opscherpen, ook onder de bediening van het woord, dat ook vanavond er weer mag zijn. U die naar ons toe komt, u die ons oproept, u die ons leidt. Heere, geef ons uw zegen. En wil ons ook vervullen met de Heilige Geest, om in alle eenvoud ook hier aan het woord te mogen uitleggen, zodat we er ook van kunnen leren, dat we erover nadenken, dat we ermee bezig zijn. Niet alleen met onze woorden, Heren, maar ook in ons leven van alle dag in de praktijk, waarin we geroepen zijn op kantoor, in de verpleging, in de zorg, op de universiteiten, of op de scholen, of waar we ook geroepen zijn. Het kan soms ook, heren, moeilijk zijn, juist ook in de wereld waarin we leven, waarin er scherp gelet wordt, vooral op degene die zichzelf christen noemt. Daarom, heren, wilt u ons ook maar vervullen met uw geest, niet alleen nu op de kansel in de bediening van het woord, maar ook wanneer we luisteren, maar ook in de week die voor ons ligt, in alle situaties waarvoor we komen te staan. Wilt u ons ook, heren, genadig zijn en schenk ons uw zegen. Wij bidden ook, heren, overal waar uw woord wordt verkondigd, wil het zegenen. Er zijn er ook weer velen uitgegaan, predikanten, dienaren, evangelisten. Soms, heren, in kleine groepen van enkele christenen. Maar wilt u uw zegen schenken, ook daar, tot eer en uitbreiding van uw koninkrijk. Zo leggen we deze dienst in uw handen. Maar als dat woord open gaat, heren, geef dat we zo ook de kracht van dat woord zullen beseffen en inzien. Dat dat doordringt tot in ons hart. Dat het ons ook, het zij wakker schudt, of dat we juist ook bevestigd mogen worden. En daarin ook getroost mogen worden. Heren, u weet wat een ieder van ons nodig heeft, want u kent ons zoals we hier zitten. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Zo vragen we om uw zegen in alles wat we doen, in zingen, bidden, luisteren, als ook het ontvangen van uw zegen. Dat we straks ook, heren, naar huis mogen gaan in het besef, we hebben uw woord weer gehoord en ja, uw aanwezigheid geproefd. Geef dat we dat ook zullen mogen ervaren. Wij bidden het u, heren, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u uit Matteüs 22. En daarvan vers 41 tot en met 23 vers 12. De schriftlezing voor vanavond is uit Matteüs 22, vanaf vers 41. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn heren noemen? Als hij zegt: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. En toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat ze u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroetingen, op de markten en om door de mensen rabbi rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Amen. Gemeente, wij zullen deze middag en avond behandelen zondag 12, zoals ik al zei. En in gedachten eigenlijk ook Matteüs 22 en daarvan vers 42. Wat denkt u over de Christus? En daaraan zou ik eigenlijk ook gelijk eraan kunnen verbinden. Wat denkt u over de Christen? Wat denkt u over de Christus? Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals reeds ook is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 72 en daarvan het zesde, het zevende en het elfde vers. Psalm 72, het zesde, het zevende en het elfde vers, waarin het ook gaat over het koningschap van onze Heere en Heiland. Ook daartoe is hij gezalfd. Psalm 72, 6, 7 en 11. Gemeente, vanmorgen mochten we erbij stilstaan bij de vraag die de Heer Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En we hebben gehoord dat ook Petrus, de discipel van de Heer Jezus Christus, daar toen met die heerlijke uitspraak kwam: gij zijt de Christus. De naam Christus, wat houdt dat in? Wat betekent dat? In het Oude Testament betekent dat dat woord Messias. En Messias, dat heeft te maken met zalving. Iets ergens opsmeren. Omdat er iets, laat ik het even zo zeggen, ingewreven wordt. Want die olie die op een bijzondere, kostbare wijze werd gemaakt, in Leviticus wordt er ook het een en ander over gezegd, hoe zorgvuldig de samenstelling moest zijn, en dat dat ook wordt uitgegoten op het hoofd van de persoon die geroepen is om een bepaalde taak uit te oefenen. Er zit ook een zekere parfumachtige geur in. En wat doet een zalf? Nou, u weet wat dat doet. Dat dringt in tot in de poriën van de huid. En daarnaast kan een zalf ook een heerlijke geur verspreiden. En juist dat beeld van die zalving moeten wij eigenlijk vanavond ook een beetje vasthouden. Want dat betekent dat die taak waartoe een persoon wordt geroepen, dat hem ingewreven wordt, tot in de huid, tot in de poriën. Dat ook helemaal doordringt tot in je lichaam. Zodat het ook iets is van jezelf. En tegelijkertijd dat het ook een geur verspreidt, zoals je dat ook wel eens in huis kan hebben. Dat er een geur wordt samengesteld, zodat er in huis ook een lekkere geur klinkt, of zoals met een kaars bijvoorbeeld. Dan dringt dat door. En als je dan binnenkomt, dan zeg je: ja, het ruikt hier goed. Wat ruikt het hier heerlijk? Wat is het een fijne sfeer? Nou, dat heeft allemaal iets te maken met die zalving. Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met de bedoeling en de betekenis daarachter. Dat als je ergens toe geroepen wordt, dat het ook iets uit zal stralen. Dat het zichtbaar is. Dat het merkbaar is. Dat je het kunt proeven. Daar gaat gezag van uit. En zo komen we eigenlijk ook, als Petrus zegt: wie zeggen de mensen dat ik ben, dat het antwoord van hem is: gij zijt de Christus. Hij heeft samen met de andere leerlingen en discipelen al zoveel gezien van hem. Er is al zoveel van de Heer Jezus uitgegaan. Daar ging gezag van uit. Men kon hem nauwelijks weer spreken. En zijn antwoorden waren vol van wijsheid en inzicht. En dat ze bij zichzelf dachten: wat is dit verrassend? Wat beheerst hij het woord van God? En dat kan niet anders, hij is een groot profeet. Maar Petrus mocht het zien. Hij is meer dan een gewoon profeet. Hij is de van God gegevene. Daar waar ooit Mozes over gesproken had, dat er een profeet zou komen, die het volk zal verlossen, redden en behouden. Nou, dat kan niet anders, dat is hij. Voor Petrus en voor de discipelen is het helder en duidelijk. Hij is de gezalfde. De man bij uitstek. Met een bijzondere taak en een bijzonder ambt. Het was natuurlijk ook helder en duidelijk, zeker ook voor de Joden, dat er drie figuren werden gezalfd. Van koningen bijvoorbeeld weten we het. Denk maar ook even aan de zalving van koning David door Samuel. Dat was toch ook iets bijzonders. Als we terug gaan kijken naar alles wat daar toen gebeurde. En men keek wel naar het uiterlijke. Die is sterk en groot, die heeft een uitstraling. Maar God kijkt anders, die kijkt naar het hart. En toen kwam die kleine David, die ze eigenlijk niet meegeteld hadden, die van het veld geroepen moest worden. Die werd gezalfd. En die wordt bekwaam gemaakt om het volk te leiden en koning te worden. Maar ook de priesters werden gezalfd. Omdat ze ook met gezag bekleed hun taak wijs zouden uitvoeren. En ook af en toe wezen we dat van een profeet die ook gezalfd wordt. En zo zien we al die dingen naar voren komen. Maar de Christus, dat wil eigenlijk zeggen, hij is niet alleen koning, hij is ook een priester en hij is ook een profeet. Bij hem zijn die drie ambten die daar waren in het Oude Testament in één verbonden. Hij is de ambtsdrager, zou je kunnen zeggen, bij uitstek. Hij is de gezalfde. En dan moet ik eigenlijk nog één ding zeggen. Want als het gaat over die olie die in alles doortrekt. En we hebben daarvan gezongen van Psalm 133. Die baard en kleder zoon doortrekt. Is die olie ook het symbool van de geest van God. En zo komen al die dingen weer bijeen. Vader, Zoon en Heilige Geest. De geest die zo ook werkzaam is. Werkzaam in het leven van een mens. Geroepen tot een bepaalde taak. Maar Jezus, wie zeggen de Zoon? Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Een profeet. Uiteindelijk komt het erop aan dat hij de Christus, de gezalfde is. En dat hij zijn taak zal uitoefenen om zo ook de taak die God zijn Vader op zijn schouders heeft gelegd te volvoeren. En dat allemaal voor u, jou en mij. Christus. Hij is vol van de Geest. Vol van de Heilige Geest. Christus. Hij is het die het ook zelf zegt. De Geest des Heren is op mij. Hoe riep de Vader hem dan tot die taak? Nou, dan breng ik u in herinnering. De doop van de Heer Jezus Christus. Toen hij het water inging. En hij zo ook weer opkwam. Wat gebeurde er? Daar kwam daar als in de gedaante van een duif de geest op hem. Hij werd vervuld met de geest om ook geroepen te zijn die taak uit te oefenen. Maar waarom moest hij gedoopt worden? Hij had toch geen zonde gedaan? Er hoefde bij hem toch niet afgewassen te worden? Ja, dat is het nou juist. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij heeft daar in ons ook, is die ingetrokken zou je kunnen zeggen, ook in de zonde, solidair te zijn met ons als mensen. Maar daar klonk ook een stem van de Vader. Deze is mijn Zoon, in welke ik een welbehagen heb. Hij is geroepen tot het ambt door God de Vader om die taak uit te oefenen die geen mens kon uitoefenen. Die alleen hij kon volbrengen om zo die straf op al die zonden van alle mensen, maar ook van u en mij, te dragen. Onvoorstelbaar. Aan de andere kant kunnen we ook denken aan de hemelvaart van Christus. Waar hij wordt gezet aan de rechterhand van de Vader. En dat hij daar als koning heerst. Over hemel en aarde. Ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. En hij regeert als koning. En we zien hem ook in Openbaring als het ware geschilderd door Johannes wandelen te midden van de kandelaren. Ook door de gemeente heen, waar dan ook, Christus, hij geroepen tot het ambt profeet, priester en koning. En dat is dus eigenlijk ook wat de Heer Jezus doet in al zijn vertakkingen. En dat komt ook naar voren. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genoemd, omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest is gezalfd. Maar dan is dat ook, dat het zich vertakt. Weer in die drie dingen om het ons duidelijk te maken wat zijn ambt inhoudt. Hij is, zo staat er, gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat is de verkondiging elke zondag weer opnieuw. Als wij ook weer bezig zijn met het woord, de tekst uitleggen, maar daarachter zit eigenlijk die hoogste profeet en leraar. Hij die boven alles uitsteekt, meer dan Jeremia, Jesaja, meer dan Johannes de Doper. Maar wat zegt hij die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing heeft geopenbaard? Hoort u? Hoort u wat ik zeg en wat eigenlijk de catechismus ook zegt? Die verborgen raad en wil van God, dat is: ik ben er voor jullie. Ik, de levende God. Ik ben er helemaal op gericht om je te verlossen. Jullie zitten in de duisternis. Jullie zitten in de donkerheid. We zouden niets weten van dat leven als het ons niet geopenbaard was. Dan zouden we in haat en nijd constant tegen elkaar opstaan. Als God in zijn verborgen raad niet naar ons toe was gekomen door te zeggen: mens, Adam, waar ben je? Wat zou er dan van ons terechtgekomen zijn? Toen deze wereld in die diepe duisternis is gestort, waarin wij ook nu leven, kijk naar de wereld om je heen, kijk naar het journaal, lees de kranten, een en al donkerheid en duisternis. U leeft in deze wereld. En dan denk je, zal er nog verandering zijn? Is er nog hoop? Ja. Daarom zijn we in de kerk. Daarom mogen we het evangelie verkondigen. Wat Jezus ons ook verkondigd heeft. Ik ben van de Vader gezonden. En wie in mij gelooft, die heeft het leven. Die is zalig. En zo komt ook vanavond weer de openbaring van God de Vader naar ons toe. Ik zoek je heil. Ik zoek niet je verlorenheid. Ik wil niet hebben dat je in de dood, in de ellende, in het dodenrijk komt, in de Hades komt. Ik wil niet dat de poorten van de hel je zou overweldigen. Maar ik zoek je verlossing, je heil, je redding, je verandering van leven, zodat je gaat zien wat echt leven inhoudt, wat dat betekent. Maar dat je werkelijk ook weer God mag dienen waartoe we geroepen zijn. Dat we mogen zingen tot eer van God, mogen leven tot eer van God. Zo heeft hij het geopenbaard. Zodanig dat hij zelf zegt: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Altijd als ik daarbij stilsta en erover nadenk, dan denk ik: wat is dat toch bijzonder? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In Christus is God naar ons toegekomen en heeft dit geopenbaard. God, de Vader, de Vader. Niet een of andere hoge God, ja dat is die, absoluut. Maar om naar ons toe te komen, om u wakker te schudden wat hij voor u en voor jou wil zijn, die misschien zonder vader bent. Of die teleurgesteld is in je vader. Of dat je niets daarmee hebt Maar dat hij zegt, maar ik wil een vader zijn zoals het bedoeld is. En als je in mij gelooft, dan heb je de Vader gezien. Willen wij tot God komen, willen wij tot God bekeerd worden, dan kan het niet anders dan dat we naar Jezus toe moeten gaan. En zo komt de nodiging van de hoogste profeet en leraar naar ons toe deze avond. En hij zegt, de verborgen raad is dit. Ik heb in u, in jou, een welbehagen. Je mag er zijn. Ik wil je leven veranderen, vernieuwen en hoop geven. Ik wil je inderdaad helemaal ook voor mezelf hebben. Zodat je ook gaat ontdekken wat het ware leven, echte leven inhoudt en betekent. Zo wil hij profeet. Zo wil hij leraar zijn. Verborgen raad ten aanzien van onze verlossing. Want ja, we moeten wel verlost worden. En om verlost te willen worden, moeten we ook gaan beseffen dat we in de duisternis zitten. En misschien beseft u het niet eens. U denkt, nou, ik voel het echt niet allemaal zo, die duister. Ik heb het goed, ik heb welvaart en het gaat mij voor de wind. Dan je misschien bij jezelf denkt, ik heb Christus helemaal niet nodig. Dan nog zeg ik, roep Christus aan. Ga op de knieën. Ook al zie je die duisternis niet in je leven. Maar Christus zal het je openbaren. Je gaat dan pas ontdekken wat je gemist hebt. Voordat je hem hebt leren kennen. Ik vergelijk het wel eens met dit beeld. Dat als iemand gewend is om in een hele nare situatie opgevoed te zijn. Zodat hij denkt dat dat eigenlijk het normale leven is. Het gewone leven. Totdat hij ergens anders komt en hij komt in een gezin waar rust is, waar harmonie is, waar liefde heerst, waar aandacht is voor elkaar, waarin je er mag zijn. En dan kan zo'n kind wel eens zeggen, ik wist niet dat dit bestond. Wat is dit een openbaring voor me. Nu besef ik in welke ellende ik heb geleefd. Als ik nu ga zien wat het leven is met Jezus Christus. En dat, gemeente, zeg ik, het is goed als je hier komt. Weet u, zo zijn er ook vele mensen die niet zijn opgevoed bij de kerk. Maar ze komen in contact met een meisje op school. Of ze komen in een relatie met iemand. Of ze gaan met een ander mee, eens een keer naar de kerk. En dan komen ze soms in een hele andere sfeer. Dan zeggen ze, ik ontdek dat die christenen eigenlijk best wel normale mensen zijn. Ze hebben misschien hele verkeerde beelden ervan. Dat een christen soms hele apart zijn. Beetje buiten de wereld. Beetje zonderling zijn. Maar als ze dan in zo'n gemeenschap komen. En ze proeven de warmte en de liefde. En ze ontdekken door de boodschap die gebracht wordt wie Jezus is. Dan kan er een wereld voor hen opengaan. Misschien bent u er wel zo een. Die dat ook in uw leven hebt ervaren. Dat je van elders kwam en toen kwam je in contact met het geloof. En werd het wat je verborgen was geopenbaard. En ging je steeds meer ontdekken wie de Heer Jezus is. Dat is één. Het tweede, dat komt ook naar voren. Dat ook daar staat, en tot onze enige hoge priester. Nou, een priester was in het Oude Testament geroepen natuurlijk om ook offers te brengen. En daar zit ook een heel ritueel achter, het zou te ver voeren om dat allemaal uit te leggen. Maar ik probeer het maar even kort samen te vatten. Als je de zonde had gedaan en je moest met een lam naar de tempel gaan. En dan moest je je hand leggen op de kop van dat dier. En dan was het ook dat de priester het dier ging slachten nadat jij het dier gedood had. Want je moest het zelf doen. En dan besef je ook natuurlijk hoe pijnlijk dat is. Hebt u dat wel eens gedaan? Een dier geslacht? Of hebt u het wel eens gezien, hoe dat gaat? Of met een buks een vogel doodgeschoten? Nou, laat ik het gewoon maar even zeggen. Vroeger hadden wij thuis op de boerderij een buks. En toen ik jong was, vond ik dat natuurlijk ontzettend spannend. En toen heb ik het inderdaad ook wel eens met een buks. En dat was natuurlijk spannend om een vogeltje uit de lucht te schieten. En weet u, het staat nog op mijn netvlies. Het is één keer geweest, ik heb het nooit meer gedaan. Ik vond het zo zielig dat ik hem raakte en dat hij zo naar beneden dwarrelde. En het deed me gewoon zeer. En ik heb er eigenlijk een beetje last van. Tot op de dag van vandaag, alleen al omdat je dan iets ziet van, wat is dat? Ja, het was natuurlijk spannend. Maar je voelde tegelijkertijd, wat is de dood toch eigenlijk? En misschien heb je het zelf wel eens met een huisdier. Als een huisdier doodgaat. Wat kunnen mensen soms ook geraakt zijn als hun hond ook doodgaat. Of een poes. Dan voel je dat wat. Nou, dat moest iemand die dus een offer ging brengen, zelf het lam snijden. En dan werd het geslacht. Maar werd die zonde die van jou was overgedragen op dat lam. En toen ging het bloed vloeien. Als een teken dat er bloed moet vloeien voor de straf op de zonde. Dat moest de priester natuurlijk uitleggen. En zo is het hier dat, ja, eens in het jaar ging de hoge priester, de belangrijkste en de voornaamste priester, op die grote en bijzondere dag, die wij kennen als de Yom Kippur, de grote verzoendag, als al het volk daarvoor stond, en dat ze dan ook hoorden van de zonde en van de schuld, maar ook dat het lam wordt geslacht en dat de hoge priester met het bloed van het lam door het heiligdom naar het heilige der heiligen ging om dat bloed te sprenkelen op de ark van het verbond. En dat hij dan terugkwam met de zegen en dat zo ook de zonde van het volk verzoend is. De zonde kwijt, opgelucht. De zonde beleden, weg. En God komt er nooit meer op terug. Zoals de profeet zei, ik zal je zonde werpen tot in de diepste diepte van de zee. Daar waar mensen voortdurend de zonde ophalen, dat heb je gedaan in het verleden, dat heb je gedaan in het verleden, komt God er nooit meer op terug. Als de zonden verzoend zijn, zijn ze weg. En wat een bevrijding is dat niet. Als je je zonde hebt beleden. Als dat naar buiten is gekomen. Oh, wat kon het een spanning geven. Om die zonde te vertellen. Tegenover diegene aan wie je misschien heel veel gedaan hebt. Maar dat je ook de vreugde voelde van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, eindelijk zit ik niet meer in die band van die zonde. Die me alleen maar ongelukkig maakte en diep verdrietig maakte. Maar ik ben het kwijt. Ik ben ervan verlost. Kent u dat? En dan gaat het niet alleen om erge zonden. Maar soms ook om die kleine zonden. Het is niet voor niets dat onze heiland het heeft leren bidden. Vergeef ons onze schulden. Maar dan moet je het ook zelf vergeven, hè? Vergeef ook je schuldenaren. En leid ons maar niet in verzoeking. Want die Satan is altijd bezig. Maar de priester in het Oude Testament weegt niet op tot datgene wat de hoge priester Jezus Christus heeft gedaan. Die ons met het enig offer van zijn lichaam verlost heeft. Dat is alles. Dat is de evangelie. Christus heeft zijn bloed voor u en voor jou gegeven. En ik kan het niet genoeg zeggen. En ik moet het steeds weer herhalen. En elke zondag moet het weer voor ogen gesteld worden. En er zullen er zijn die het weten. Maar als je het weet wat het is, verheug je erin. Dan zeg je, je kan het niet genoeg zeggen. Wat het betekent dat Jezus zijn bloed heeft vergoten. Om al onze zonden te verlossen. Zijn offer is genoeg. En weet u, dan hoef je zelf niks te doen. Wij zijn altijd van die mensen die proberen iets mee te brengen. Ik ga toch veel naar de kerk, ik bid toch. En aan de andere kant, ik weet ook niet, wat moet ik nog meer doen? U hoeft niks te doen. Alleen je knieën buigen voor Jezus. En hem danken voor het offer dat hij gebracht heeft. En beseffen dat hij ook nu naar u toe komt. En dat hij ook nu zegt, ik weet wat je zonde en schuld is. Roep mij aan. En als hij dat zegt, meent hij dat ook. En dan neem ik niks van terug en dan mag ik ook niks van terugnemen. Dan zou ik hem tekort doen. Want ik moet niets anders zeggen dan dat het offer van Christus volkomen betaald is. Je hoeft niks mee te brengen. Gooi al die wetswerken maar weg. En buig je knieën maar. En zegt, Heere, u hebt voor mij de wet volkomen betaald. U hebt de straf gedragen. Mag het zo eenvoudig zijn? Zo eenvoudig is het. En zo krachtig is het ook. Christus, uw verzoenend sterven. Is dat nog geen rustpunt? Rust je daar niet in? Klem je daar niet aan vast? En zo is hij met zijn enig offer, er hoeft niks meer bij. Heeft hij alles gegeven. Ja, maar ik worstel nog met vragen. Ben ik wel bekeerd? Ben ik wel wederom geboren? En al die vragen die naar boven kunnen komen. Ook onder zo'n preek als deze. En je zegt, dominee, is het niet allemaal te eenvoudig? Is het allemaal niet te gemakkelijk? Nou, ik kan u er alleen nog hierin helpen dat ik kan zeggen dat Jezus voor u bidt. Dat hij uw worstelingen kent. Dat hij weet waarom u nog zover niet komt of durft te komen. Bedenk dat hij ook vanavond bidt en zegt, ik wil dat je geen dag langer wacht om je leven over te geven in mijn handen. Ervaar het toch. Wie mij aanroept in de nood. En die nood kan erg zijn en die kan diep zijn als je worstelt met die toe-eigeningsvragen, zoals we dat dan noemen. Dat ook Christus voor u bidt bij de Vader. Hij pleit bij de Vader. Deze is toch ook uitverkoren? Hij zit toch in de kerk? Hij zit er toch niet zomaar? Hij is misschien wel gekomen dat hij dacht van ik ga toch maar naar de kerk. Maar hij hoort dat het nodig is om nu op de knieën te gaan. Jezus bidt tot de Vader. Dat u beseft dat u ook nu vanavond uitgekozen bent om opnieuw te horen. Dat hij ook uw behoud op het oog heeft. En uw verlossing. Dat is Christus. En dan lezen we ook dat hij is tot onze eeuwige koning. Ja, hij regeert ons leven. Hij weet van onze wieg. En hij weet ook hoe het einde van ons leven zal zijn. Maar hij wil ook koning in uw leven nu zijn. En zo wil hij ons door zijn woord. Hoe vaak hebt u de oproep niet gehad en het appel? Hoe vaak bent u niet vertroost, ook in moeilijke tijden van uw leven? Dat u zegt, het was de stem van de Heere. Er zijn er zeker die dat hebben ervaren. Dat je zegt, dat woord, dat heb ik zo nodig. Ik kan niet zonder dat woord van Christus leven. Met de vragen waar ik tegenaan loop, wat ik moet doen in bepaalde situaties. Moet ik gaan verhuizen of moet ik niet gaan verhuizen? Moet ik solliciteren? Wilt u me een partner, een levenspartner geven die bij me past? Wilt u ook voor me zorgen? Maar ben je dan ook bezig met dat woord? En in dat woord? Hij zegt, Heere, krijg ik vanuit het woord helderheid, duidelijkheid, dat de Heere het ook laat proeven en ervaren. Ik ken je vragen, ik ken je problemen. En dat je zo dan ook bevestigd wordt en rust ontvangt. Dit moet ik of dat mag ik gaan doen. Want de Heere wil tot in alle details van uw leven, wat het dan ook is, er helemaal in zijn. Zo wil hij door zijn woord en geest, zo staat er, want dat gaat daarin meekomen. Iemand die dat leven met Christus kent, die weet wat het inhoudt. Dan kun je niet meer zonder dat woord, dan wil je die Bijbel lezen. En ja, soms is het wel eens dat ik een catechisant apart roep. Om even een kort praatje te hebben, als ik daar even de tijd voor heb. En dan leg ik het zo ook wel eens voor, joh, lees jij je Bijbeltje wel? Ja, dominee, soms. Joh, dat moet je elke dag doen. Gewoon 's avonds even. Of je dagboekje. Maak daar een gewoonte van. En soms maak je je wel eens een beetje ongerust, gemeente, zeg ik maar eerlijk. Dat als ik op de catechisatie zie, dan zie ik dat de kennis wat dat betreft best wel wat afneemt. En ja, wij als dominee, als ambtsdragers kunnen dat allemaal niet bijbrengen. Want u als ouders hebt de taak om het in te scherpen. En dan kom ik niet met nieuwe wetten of zo, maar dat doe je uit liefde. Dat je ook met je kinderen, ook als je uit de kerk komt, een paar woorden er even over spreekt. Wat heeft zo'n preek nou met je gedaan? Wat was dat nou wat er naar je toe kwam? Hoe ga je daar nou mee om? En dan kun je je bezorgd maken, want dan zie je dat ook op scholen het steeds minder wordt. En dat je dan op catechisatie dan zegt, ja, de ouders hebben het in te scherpen. En wij mogen het toelichten en daarin helder geven. Maar verwacht het niet dat de dominee dat allemaal wel eens even zal oplossen. Of dat de mentoren dat allemaal wel eens even zal oplossen. En dat ze zo wel bij het geloof blijven. Nee mensen, zo werkt het niet. Het is dat je zelf ook mag proberen om met dat woord bezig te zijn. En je eigen verlegenheid ook. Als je het niet snapt, maar wat hindert het nou om nog eens extra even de Bijbel te lezen? Het zijn de praktische dingen. Maar zo wil de Heere het wel zegenen. Als je zo met het woord leert omgaan, dan zegent het Hij. En dat Hij zo door zijn woord en geest ons als koning, ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Ja, onze jongeren moeten behouden worden. Ook in deze tijd, waarin we zien dat de kennis van het woord afneemt. En daarom is ook leerdiensten zoals deze van het allergrootste belang. Hier zijn we ook even bezig om niet alleen vanuit een tekst, vanuit het woord, ja dat mag er dan wel bij komen, maar ook die belangrijke dingen die in de schrift naar voren komen, naar voren te brengen. Ons in de verworven verlossing beschut en behoudt, ook in deze wereld van afnemende kennis en van de zorgen die je soms ook kunt hebben, terwijl de rijkdom van Christus zo groot is. Maar dat is het werk van Christus. Dan. Maar waarom wordt u een christen genoemd? En dan zien we dat dat die verbinding is. Christus en christen. Dat we ook gezalfd worden. Psalm 133. Baten, kleder, zoon doortrekt. En dan komt het bij de ledematen. De lidmaten. Dat die ook gezalfd wordt. Een christen. Ja. Hoe zullen we nou een christen tekenen? Stel eens voor jongens en meisjes. Dat ik zeg, nou hier heb je een kleurplaat. En ik maak een kleurplaat. En daar is op getekend een meisje. En je doet daar een kroontje op. En je zegt, nou, wat is dat? Het ene kind zou zeggen, misschien een prinses. Een ander zegt, een koning of een koningin. Nou, ga dat nou maar eens kleuren. Nou, dan gaan ze natuurlijk kleuren. En dan proberen ze daar een mooie prinses van te maken. En een mooie koningin, want die heeft mooie kleren aan. Enzovoorts. Ja, zo kun je dus daar tegenaan kijken. Iets wat een koning is, heeft mooie kleuren. Als ik nou een kleurplaat geef van een of andere bedelaar en je vraagt of de kinderen dat willen inkleuren, dan kleuren ze dat in met sombere kleren, kapotte kleren misschien wel, of wat dan ook, want het moet lijken dan op een bedelaar. Nou is er over de Heer Jezus ook heel veel getekend. Ga de kinderbijbels maar na. En sommigen zeggen, ja, je moet de Heer Jezus niet afbeelden. Er zit zelfs soms daarin ook wel wat in. Want hoe zou je hem afbeelden? Moet ik denken aan dat verhaal van die kunstenaar die de opdracht kreeg om de Heer Jezus te tekenen. Hij tekende hem. Een mooie tekening. En toen kreeg hij de opdracht om Judas te tekenen. En hij keek overal, hoe moet ik die nou tekenen? En hij kwam uiteindelijk bij dezelfde persoon uit. Dus ja, hoe moet je hem tekenen? Dit zijn nu maar een voorbeeld, maar hoe kunnen we Jezus tekenen? Wat voor een beeld hebben wij van de Heer Jezus? Wat voor een beeld hebt u van een christen? Nou, ik weet dat ik daar ontzettend voorzichtig mee moet zijn natuurlijk, om het beeld van een christen te tekenen. Als je dat zou vragen in de wereld, christenen, man, hou ervan op, moet je maar eens vragen aan kerkverlaters. Wat die vinden van christenen. Hou me erover op. Hypocrieten zijn het. We hebben een stukje gelezen uit Matthäus. Wat de Heer Jezus zegt over de Farizeeën. Doe wel naar wat ze zeggen, maar niet naar wat ze doen. In hoeverre zijn wij een reden geweest voor kerkverlating? In hoeverre zijn wij een reden geweest dat onze kinderen de kerk hebben verlaten? In hoeverre zijn wij een reden geweest dat de jongeren het geloof hebben opgegeven? In hoeverre zijn wij een reden geweest als ze zeggen, wat voor uitstraling hebben die christenen? Ik snap ook dat je gaat kijken naar mensen in de wereld, dat ze hun soms een totaal, en ja, u mag het zeggen, vertekend beeld hebben van christen, dat zal zo zijn. Maar ook niet van alle zogenaamde christenen. Die verre van dat wat Christus voor ogen had, zich hebben gedragen. En nou weet ik het, een christen ligt altijd onder een vergrootglas. Zoals een ambtsdrager ook onder een vergrootglas ligt. Is dat nou iemand die ouderling is? Is dat nu een dominee? Dit doet hij niet. En dat doet hij niet. Zeker. We zijn gebrekkige mensen. Ook als christen. Maar toch tegelijkertijd. We worden wel geroepen. Om de standaard hoog te houden. In de hindoeïstische wereld. Hebben ze een bindi. Of een talki. Of hoe ze dat dan ook noemen. Een rode stip. En dan kun je het zien, dat is een hindoe. Je kunt het aan een christen niet zien of die christen is. Wel toch? En toch, hoewel wij geen stip hebben op ons voorhoofd, zal het wel zichtbaar moeten zijn. Dat is een christen. Die weet hoe het moet zijn. Hoe het behoort te zijn. Nou, dat is ook waar het CDA mee zit. Moeten we met Forum van Democratie? En daar komen ze allemaal op. Hoe kun je dat doen? Hoe doe je dat? Voelt u de spanning voor politici? Je staat extra in een vergrootglas. Want er wordt wel opgelet, want ze weten wel. Christus is een hoge standaard. En een christen die zich een gelovige noemt, met hem verbonden, moet een hoge standaard hebben. En zeker, we schieten tekort. Daarom hebben we ook altijd bescheiden te zijn. Maar omdat ik door het geloof van Christus, een lidmaat van Christus ben, en daardoor deel heb aan zijn zalving, door het geloof. En dan moet je ook als christen kunnen zeggen, zeker joh, we maken fouten. Dat deed ik ook wel eens, vooral in Harderwijk kwam ik dat tegen. Ja, dominee, vroeger, toen moesten we met met de hand op, overdag, hè, naar de kerk toe gaan om van de diaconie te ontvangen. Als een soort vernedering. Waarop ik zei, daar bied ik mijn excuses voor aan. Ja, maar u hebt dat toch niet gedaan? Ik zei, nee, maar het zijn wel mijn broeders geweest die dat gedaan hebben. Dat is fout geweest. Nou, kom er dan maar in. Dan kon je er toch weer over praten. En dat is het ook. Door het geloof in Christus mag je soms ook tegen mensen zeggen, joh, ik weet wel, ik behoor te zijn, gelijkvormig te zijn aan het beeld van Jezus. Maar ik schiet wel eens tekort. En dat je dan ook elkaar weet te belijden. Maar dat ze het gaan zien wat het betekent. Dat jij schuld weet te bekennen. Maar dat je ook weet vergeving te vragen. Ik ben door het geloof een lidmaat van Christus. Maar ik ontdek nog vele fouten en gebreken in mezelf. Maar opdat ik zijn naam belijd en mijzelf als een levend dankoffer opgeef. Zijn naam belijd, spreek over wie Jezus Christus voor mij betekent. Nou, wat betekent Jezus nu voor mij? En wat zegt u dan tegen een ander? Durven we er vooruit te komen? Zullen we niet wat vrijmoediger mogen zijn om onbevangen te zeggen wie Jezus is en wat die voor mij betekent? Laten we maar uit de schuilplaats komen. En het ronduit maar eerlijk zeggen, ja zeker, ik weet wie Jezus is. Dat hij overwinnaar is. Dat hij mij gered heeft. Dat hij mij behouden heeft. Zo belijden dat ik ook mijn leven als een dankoffer, let wel, dankoffer, hè. Dat je dankt voor wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En dat ik met een vrij en een goed geweten. Ja, hoe kan ik dat doen? Door voortdurend mijn zonde te belijden en naar Christus te gaan. Zodra het schuldgevoel en het schuldbesef opkomt, Heer Jezus, u bent toch voor mij gestorven, vergeef het mij. Maar dat is niet goedkoop, want dat vraagt van mij wel inzet om met kracht bezig te zijn. En te strijden tegen de duivel, die altijd bezig is om mij te laten struikelen, zodat er nog meer mensen zeggen, is dat nou een christen? Maar dat ik mag weten, dat hij mij draagt, dat hij mij bij de hand neemt, en dat ik met vallen en opstaan, een christen wordt hier op aarde niet perfect, en toch is hij in Gods ogen perfect. Wanneer hij gelooft in Jezus Christus, dat hij toch eens onbevlekt voor de Heere mag staan, omdat al zijn zonden verzoend zijn, hem het witte kleed wordt aangereikt, en dat hij zo over alle schepsels ook als koning mag heersen, dan kun je als christen vertellen, profeteren, wie Jezus voor je is. Dan probeer je inzet te geven om je leven op te offeren. Als ik de anderen maar mag winnen tot geloof in Christus. Maar dat ik uit mag zien naar het eeuwig koningschap. En altijd met Jezus mag zijn en mag weten. Hij heeft alles betaald. En hij heeft mij van al mijn zonden bevrijd. En die strijd op aarde die blijft. Misschien wel tot je laatste ademsnik. Maar als je in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen. Wij zingen uit de avondzang, daarvan de versen 1, 6 en 7. Gemeente, laten we ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 89, versen 7 en 8. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.